Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Door dus meer te gaan begrijpen over voeding, ging ik mijn eigen lichaamssignalen ook beter begrijpen.
Oh, je bent niet dun en je eet een ijsje.
How dare you?
Ik heb cliënten bij wie dingen uit hun karretje wordt gepakt door andere mensen in de supermarkt.
Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Wat ik vandaag weet. Mijn naam is Mayra Louise en naast mij zit mijn co-host Barbara.
Hey.
Hoi Bar. En we hebben een gast, namelijk Femke Buwalda. Fijn dat je er bent. Femke en ik hebben elkaar een tijdje terug ontmoet bij de opnames van Nadia. Dat was een aflevering over dik en tevreden zijn. En ik vond dat zij daar ontzettend veel zinnige dingen zei. En achteraf kreeg ik haar boek in mijn handen gedrukt. Dat heb ik een beetje doorgelezen. En toen dacht ik, ja, deze vrouw wil ik heel graag in de podcast. Femke is psycholoog en anti-dieet-diëtist. En ze begeleidt haar cliënten met het losbreken uit dieetcultuur. Iets wat ik zelf ook heb ervaren. En dat is echt wel een super lang proces geweest. Het kostte me 20 jaar om daaruit te breken. Femke schreef het boek Bite Me over intuïtief eten. En vandaag gaan we het daar ook over hebben. We hebben ook een vraagsticker geopend en kregen allerlei reacties van jullie. Heel interessant om te zien wat er bij jullie leeft en ook veel herkenbaarheid. We gaan het hebben over, weet je, hoe kun je eigenlijk herkennen dat je een dieetmentaliteit hebt? Hoe breek je eruit en hoe kun je beginnen met intuïtief eten? Maar voordat we hierin gaan duiken, even de wekelijkse incheck. Nou, Femke, ik kondigde je net al aan. Super fijn dat je er bent. Hoe zit je hier vandaag?
Ja, ik heb er zin in.
Ja?
Ik ben heel enthousiast.
Ja?
Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het superleuk om hier te zijn.
Nou, super tof dat je er bent. Doe je vaker podcast dingen? Of, Waar kunnen mensen jou verder vinden?
Ik ben bekend onder Inzicht in Eten op Instagram. Mm-hmm. En ik zit wel eens in een podcast van Centrum voor Intuïtief Eten. Die hebben ook een podcast over intuïtief eten specifiek. Dus daar ben ik vaker, word ik uitgenodigd.
We zullen je ook even in de show notes zetten.
Leuk. Ja.
Bar, hoe zit jij hier vandaag?
Ja, ik zit hier wel goed. Ik ben dit weekend lekker bij de kermis geweest.
Oh.
Totale kermisklant heb ik als kind. ik kan er zelf ook wel. Ik ga er zelf ook wel lekker op. Dus we hebben echt ons uren vermaakt met muntjes schuiven, ballen gooien, trampolines, blikken gooien en suikerspinnen.
Mm.
Dus eigenlijk was dat gewoon heerlijk.
Ja, fijn.
Ja, en nu was ik vandaag dan wel om 4:30 wakker, maar. Ja, daar kunnen we het ook best een
balans,
keer niet over hebben.
Balans.
Ja. Precies. En jij?
Nou, ik zit hier wel. Oké, ik heb heel veel zin in de uitzending. Ik ben heel benieuwd. Ook of ik. Ja, het is natuurlijk iets waar ik al lang mee bezig ben, maar waar ik ook niet meer zo heel erg mee bezig ben. Mm-hmm. Omdat het al langer dan 10 jaar geleden is dat het mij eindelijk lukte om dit los te laten. And I never looked back.
Okay,
dat is niet helemaal waar. Ik schreef nog een heel boek en zo. Maar ik ben ook een beetje gammeltjes. Ik denk hooikoorts. Want ik heb een beetje dat mijn ogen staan op standje. Ga je huilen? Nee. Mijn hoofd voelt een beetje vol. En ik hoor dat ik een beetje nasaal ook klink. Maar volgens mij heeft hooikoorts me gewoon te pakken. Mm. Dus een beetje meh. Maar ja, voorjaar. En ik ben wel blij dat de zon weer een beetje lijkt te gaan schijnen. Dus Ik ben fysiek medium, maar mentaal ben ik wel. Ja.
Oké,
en heel veel zin hierin. Dus laten we beginnen.
Ja.
Let's go. Nou, Femke, ik vertelde net al over jouw boek, Bite Me. Dat heb ik natuurlijk voor een deel gelezen. Ik denk ongeveer de helft. En wat ik heel herkenbaar vond, was jouw eigen verhaal ook. Hoe jij vroeger hiermee bezig bent geweest. Jij vertelt in je boek onder andere dat je op school in de klas werd gewogen. Mm-hmm. En dat je toen de zwaarste was van de klas. Ja. Je was helemaal niet zwaar, maar je was wel de zwaarste mm-hmm. van de klas. En ik heb dat moment ook gehad. En ik was meteen teruggeworpen in dat gevoel. En ik had vroeger altijd een moeder die altijd aan de lijn was. Ik ben vanaf mijn 11e eigenlijk op dieet geweest. En dat kwam door een schoolarts. Die tegen mijn moeder zei, ja, je kind is te zwaar voor de leeftijd. Nou, dat hakt natuurlijk enorm in. Als een arts dat zegt, dat neem je heel serieus. En vanaf dat moment ging ik eigenlijk gek doen met eten en altijd aan de lijn. En ik dacht, het is misschien wel fijn voor de luisteraar als we alle drie ook even delen wat eigenlijk een beetje onze achtergrond is. Want jij zit hier natuurlijk als expert. Je weet hier ontzettend veel van. Je begeleidt allerlei cliënten hiermee. Maar je weet zelf ook hoe het is. En ik vind dat altijd heel fijn als iemand, zeg maar, hulp kan bieden, maar ook weet hoe het is. Dus zou jij wat willen delen over jouw eigen verhaal daarin?
Ja, natuurlijk. Nee, ik hoorde voor het eerst, jij bent dik, toen ik 5 was, denk ik, van een jongetje uit mijn klas.
Jeetje, ja.
En toen was dat een woord dat mij niet zo heel veel zei. Dat ik dacht van, nou, het klonk niet goed in elk geval. En daarna ging dat door. Of zo. Ik denk dat ik mijn eerste afvalpoging, lijnpoging was, denk ik, toen ik 8 was, zoiets.
Ja,
en op mijn 11e voor het eerst naar een diëtist, hè, met mijn moeder. Ja, er moest iets aan gebeuren, is dan natuurlijk het idee. En toen heb ik eigenlijk vanaf toen tot mijn 40ste, en dat is 7 jaar geleden, ik ben nu 47, gedacht dat iets was om te veranderen. Dat mijn lijf in essentie iets was om te veranderen.
Ja.
Zonder enige twijfel ook. Ik heb daar voor mijn 40ste eigenlijk nooit echt aan getwijfeld of dat wel zo was. Het was gewoon een gegeven. Ik had geen mazzel met mijn lijf. En ja, dus ik moest er alles aan doen om daar iets aan
te veranderen. Om er dan maar wat van te maken.
Ja, ja, precies.
Ja.
En dus dat vind ik achteraf misschien nog het ingewikkeldste eraan of zo. Dat het zo'n vast gegeven kan zijn eigenlijk door zo'n vroege ervaring of opeenstapeling van vroege ervaringen. En dat heel veel mensen daar helemaal niet aan twijfelen. Dat ze denken, ja, dat is zo, dit is niet oké, dit is ongezond bijvoorbeeld, of het is niet de bedoeling. Dus dat is denk ik de essentie van mijn verhaal.
Ja.
Ik
vind het zo mooi dat je dat zegt, want ik denk dat zoveel mensen, nou, ik weet niet eens of ze het herkennen of dat het zo vanzelfsprekend is dat ze het niet eens meer herkennen. Maar ik denk wat jij zegt, dat zo waar is. Dat er rond dit onderwerp zoveel dingen worden gezegd vanuit een overtuiging van gelijk. En niet eens gelijk van, ik wil met je in discussie, maar zo'n soort van vaste overtuiging
van
het is
gewoon zo.
Ja.
Dat stukje niet eens meer wordt bevraagd of onderzocht. Ja, ik ben heel blij dat je hier bent. En ik hoop dat we daar een beetje beweging in kunnen krijgen.
Ja. Ja, want wat is jouw achtergrond ermee, Bar, voordat we er beweging in gaan krijgen?
Ja, nou, mijn achtergrond is vooral dat ik ben opgegroeid met een moeder die altijd aan de lijn was. Het ging dan vooral over haar lijf wel. Dus ik heb minder de ervaring, zoals jullie dan op school bijvoorbeeld. Maar door naar je moeder te kijken, leer je wel heel veel, denk ik.
Ja, dan denk je, oh, dat is wat we doen.
Dat is wat we doen, weet je wel. En ik weet ook wel dat ik altijd meedeed met alle diëten die mijn moeder deed. En dan hebben we het echt over HCG-spuiten. Mm-hmm. Zo'n ziekenhuisdieet, weet je. Dat je alleen maar
met die geroosterde boterham en die tomaten die erop sla.
En een grapefruit, toch? Of, ja, en ik haat een grapefruit.
Of bietjes met vanille-ijs. Ik weet niet, hoor, wie deze onzin bedenkt.
Ja.
Maar of alleen maar appels of alleen maar brood. Ja. En dan deed ik gewoon mee met mijn moeder. Nou, nu denk ik ook echt, wat? Weet je wat?
Yeah.
Maar vooral, zeg maar, los van dat praktische, was eten eigenlijk iets zondigs of zo. Mm. En dan niet vanuit een religieuze overtuiging. Maar bij ons thuis was het wel altijd dat als er dus iets lekkers gegeten werd, want dat zat ook altijd in lekker en niet lekker. Als er iets lekkers gegeten was, ging dat altijd samen met, oeh, dit moet je eigenlijk niet doen. Of weet je wel, morgen droog brood. Of voor deze ene keer. Weet je, altijd zoiets zat er dan op. Maar ook de andere kant, dat het eigenlijk het gewone eten, dat was ook altijd een soort van, Ja, een beetje, nou ja, we eten maar worteltjes. Zo ja. Van, daar zat dus ook helemaal geen lust en geen lekkerheid. Nee, zo. Totaal niet.
Nee, bij ons was het altijd, alles werd gevierd met eten. Dus ik weet, toen ik ongesteld werd, kreeg ik een gebakje. En, maar ook als ik pijn had, als ik was gevallen, kreeg ik een snoepje. Mm-hmm. Dus het was ook troost. Het werd me letterlijk gevoed, zeg ja. maar, om... die emoties heel erg aan dat eten ook te koppelen.
Ja.
Maar we hadden het er net al over. Bar zei van ja, misschien is het leuk als we daar een beetje beweging in kunnen krijgen. Maar de grootste overtuiging die mensen natuurlijk hebben, wij hadden het hier net al even over in het voorgesprek, is natuurlijk ja, dik is ongezond. En dun is dus gezond. En jij gaf aan, Femke, dat het zo belangrijk is om het daar ook over te hebben. Omdat mensen dan... ja, misschien daardoor getriggerd worden en op een punt kunnen komen dat ze meer kunnen ontvangen wat mm-hmm. over bijvoorbeeld intuïtief eten en zo.
Ja. Ja, mensen zijn gewoon heel erg bang gemaakt voor hun eigen lijf. Zeker als dat lijf... Hè, en dat heeft te maken met die BMI, hè, die Body Mass Index, waarvan wordt gezegd tussen de 20 en de 25 is een gezond gewicht. Ja, dan daar ga je al natuurlijk.
Ja.
Gewichtsstigma, hè, dus negatief beoordeeld worden op je gewicht, is ontzettend stressvol
ja,
iets om mee te maken.
Ja.
Dat onderscheid kun je dus eigenlijk helemaal niet goed maken van wat speelt hier nou precies. Want daar wordt nooit naar gevraagd aan mensen in een onderzoek. Dan is het alleen maar bam, je BMI, bam, oh, je hebt diabetes. Dat ik denk, en wat zit daar allemaal onder aan levenservaringen? We weten bijvoorbeeld ook dat stressvolle ervaringen in de jeugd de kans verhoogt dat je later diabetes ontwikkelt. En sowieso, weet je, alleen maar, nu heb ik het dus ook alleen maar over lichamelijke dingen, maar je hebt ook nog je mentale gezondheid. Gezondheid is zoveel breder dan alleen maar, oh, je hebt een bepaalde aandoening die we een leefstijlaandoening zijn gaan noemen. Maar ook weer, weet je, taal maakt ook zoveel uit.
Dus ja. Het is eigenlijk heel selectief als ik je goed beluister, ja. Zeg maar. En dat, zoals het heel vaak gaat met onderzoek en wetenschappelijk of medisch onderzoek, dat als je oorzaak en gevolg wil vinden en je gaat daarop onderzoeken, mm-hmm. dan vind je ook wel een verband. Maar dat ja. betekent niet dat al die andere dingen die je niet hebt
nee.
onderzocht,
nee.
dat die niet en dat een even sterk verband kunnen hebben.
Oorzakelijk verband is. Dat wordt heel vaak aangenomen, sowieso al door sommige wetenschappers zelf of door medici die dat dan zien. En die dan denken van, oh, oké, het hangt samen. Nou, dan leidt dit tot dat. Ik denk, nou, dat is wel een beetje statistiek 101.
Dat is veel te zwart-wit.
Dat is
ja.
niet hoe je dat mag zien. En zeker niet als je dan vervolgens niet verder kijkt naar al die andere factoren. Dus dat is echt een heel erg veelgemaakte fout. En natuurlijk logisch dat mensen die dat lezen, de media pikt het op, dat mensen dat zelf dan ook gaan denken van, oh, en dan gaan ze denken over hun eigen lijf. En dan is die angst natuurlijk gecreëerd van, ja, dit is allemaal leuk en aardig en ik wil mijn lijf best wel accepteren. En ik wil best wel positiever over mezelf denken, wat ook overigens heel gezond is en stressverlagend. Maar dat je dat eigenlijk bijna onmogelijk wordt gemaakt, omdat je dan naar de huisarts gaat voor iets wat nul te maken heeft met je lijf. Of ja. Wel met je lijf, maar niet met dik zijn. En dat vervolgens weer wordt gezegd van, nou, je moet je afvallen. Mensen worden het echt zo moeilijk gemaakt om uit die dieetcultuur te stappen. En ze hebben zelf die gedachten die ze altijd gehoord hebben van hun moeder of van kinderen op school of van huisartsen.
Ja, dat is zo geïnternaliseerd.
Ja, precies.
Mm-hmm. Ik merkte ook wel zelf, en dat kan ik nu nog steeds wel eens hebben, dat ik soms het gevoel heb dat ik iets doe wat niet mag.
Mm-hmm.
Dus doordat ik dik ben, maar ik ben daar oké mee, dat hoort niet. Want ik merk mm-hmm. ook dat ik daar soms reacties op krijg, dat mensen gewoon een soort error krijgen van, ja, maar,
totaal.
Ja, maar dit kan niet. Ik kreeg ook in de vraagsticker eentje binnen van Iris. En zij zei, ja, ik vind het echt prachtig hoe jij van jezelf houdt en zo mooi om te zien, maar is het gezond? En Bar zei daar iets heel moois over toen we het er net over hadden. Wil je dat nog even herhalen?
Ja, nou dat ik denk dat... En zo'n reactie is denk ik gebeurt heel vaak.
Ja, en ik denk dat die reactie ook mensen weerhoudt van dat acceptatieproces mm-hmm. ingaan. Omdat ze het ook heel heftig vinden om dat soort reacties te krijgen en daar tegenop te moeten boksen.
Precies, ja. Ik hoor dat ook heel vaak van jou, hè, reacties die je krijgt. En wat ik vooral hoor, is dat er twee dingen aan elkaar worden geplakt in die vraag, die eigenlijk helemaal niet per se bij elkaar horen. Ja, het is prachtig. En de aanname dat iets ongezond is. Maar sowieso, waarom horen die twee dingen bij elkaar in één zin? En eigenlijk als je het heel letterlijk neemt, die vraag, dan staat er, ja, leuk dat jij zoveel van je houdt, van jezelf houdt. Maar hoezo is dat wel gezond? Of hoezo is dat wel oké? En denk ik, los van hoe iemand eruit ziet of zich gedraagt of wat dan ook. Wat kan er nou ooit mis mee zijn dat iemand van zichzelf houdt? Of dat iemand zichzelf accepteert?
Hoe kan dat ooit ongezond zijn?
Hoe kan dat ooit ongezond zijn? En ik denk dat dat inderdaad heel terecht wat jij zegt, gewoon een loop is waar heel veel mensen in vastzitten. Want als jij dus inderdaad gelooft dat jij niet van jezelf mag houden, dat je niet jezelf mag accepteren zoals je bent. Mm-hmm. En dan vanuit daar kan je altijd kijken van, hey, weet je, welke dingen in mijn leven zou ik wellicht op een andere manier willen doen, wat dat dan ook is. Dat is een ander vertrekpunt.
Yeah.
Maar waarom, of als jij die overtuiging hebt, ja, dan kom je dus ook niet op het punt van die acceptatie.
Ja, nee. En ik denk ook van, niemand heeft iets te maken met iemand anders zijn gezondheid. Dat is, alleen bij dikke mensen is dat over
heel
het algemeen geaccepteerd.
Ja.
He, van ja, maar jij moet misschien wel, ook de commentaren die Lizzo bijvoorbeeld krijgt, dat ik denk, ik zou niet op hakken 2 uur lang over een podium kunnen rennen en ook nog dwarsfluit spelen, waar je behoorlijke longinhoud voor nodig hebt. Maar het is zo ongezond.
Ja.
Denk, gezondheid zie je niet aan de buitenkant. En je hebt er ook nog eens een keer niks mee te maken. Hoe iemand anders. Ik heb cliënten bij wie dingen uit hun karretje wordt gepakt door andere mensen in de supermarkt. Heeft iemand een zak chips in zijn kar, haalt iemand anders het eruit. Alsof het jou verantwoordelijkheid is. En ook nog, ik weet, Asja ten Broeke, ze is echt mijn heldin.
Ja, ze heeft
op
een
dit
heel
gebied.
Mooi voorwoord ook geschreven.
Ja,
in
was
boek.
Ik heb echt om gehuild. Ja. Op dat voorwoord. Vond ik zo prachtig. Maar ze zei, ik denk dat zij de eerste is die ik dat heb horen zeggen ook. Je bent ook niemand gezondheid verschuldigd. Ook al zou het wel ongezond zijn, of ook al zou iets in jouw lijf ongezond zijn, wat bij iedereen denk ik wel op een bepaalde manier zo is. Ergens, in bepaalde mate. Wie heeft daar nou ook wat mee te maken?
Ja.
En zorgt dat er dan voor dat je niet meer gerespecteerd hoeft te worden in het lijf dat je hebt?
Ja.
Nou, dat lijkt me niet, toch?
Oh, ik vind dit, ik voel hier echt zoveel bij. Ik moet ook denken aan een gesprek wat wij hebben gehad naar aanleiding van die uitzending bij Nadia ook. Toen gaf ik ook een voorbeeld van iemand die ik ken die over iemand anders zei, oh, ik zou ze zo graag een makeover willen geven, want ze kunnen er zoveel beter uitzien. En dat ik dan probeer uit te leggen of te vertellen van, ja, maar zij voelen zich oké, zoals ze zijn. Maar toen ik daarover na ging denken, toen dacht ik, mensen die zoiets zeggen, die realiseren zich niet dat het gewoon geen fuck uitmaakt wat jij ervan vindt.
Nee.
Als iemand zich lekker voelt zoals die is, dan kan je daar wel zitten met, is het wel gezond? Je kan er zoveel beter uitzien. Of wat je er ook van mag vinden. But nobody gives a fuck. Dat is gewoon het eindpunt. Dus, en ik denk dat rond dit thema, iedereen heeft maar een mening erover. En plakt dat op een ander, alsof die ander daar iets mee moet. Ja. Maar bij eindstand is gewoon dat je je mening gewoon bij je moet houden.
Ja. En eigenlijk is het zo treurig dat we ook allemaal zo worden gehouden aan zo'n schoonheidsideaal. Ja. Je zou er beter uit kunnen zien. Wat ik altijd probeer te zeggen, of wat ik altijd zeg tegen mijn dochter die nou 12 is. Het is ook, hoe je eruit ziet is echt het minst interessante.
Precies,
aan jou.
Ja.
Er zijn zoveel belangrijkere dingen om je zelfwaardering aan op te hangen. En dan uiterlijk is voor ons zo'n smal, beperkt kadertje geworden, waarbij nou opeens dan de Kardashians blijkbaar leidend zijn. Waarbij ik denk, why? Maar dat je, ook dat, weet je. Wel eens, en dat is wel vaak een beetje een vrouwending. Of bij mannen gaat het vaker over hoe hun lijf functioneert en wat voor functie dat lijf heeft. En bij vrouwen is het van begins af aan, vanaf het moment dat er zo'n haarbandje op zo'n hoofd wordt geplakt met
prinses.
Het kind heeft nog geen haar, maar dan is het echt zo'n soort van, dit is een meisje, ze moet er mooi uitzien en we moeten haar leuk aankleden.
Ja, she gotta be cute.
Ja, maar die objectificatie die daarvan uitgaat, weet je, van wij leren dat wij er op een bepaalde manier uit moeten zien en dat het een heel smalle manier mag zijn. Denk, er zijn zoveel vormen van schoonheid. En die leer je ook zien op het moment dat je je omringt met variatie in lichamen. Dan verandert daar echt ook iets in. Ik raad mensen ook altijd aan om hun feed op Instagram of op Facebook.
Ja, doe ik ook altijd.
Verbreed dit.
Zo divers mogelijk.
Ga Mayra Louise volgen. Ga Lotte van Rijk volgen. Ga Lizzo volgen. Ga, nee, maar om te zien van, er zijn mensen die totaal oké zijn met hun
Maar dat is het fijne
lijf
aan social media. Dat je kan het helemaal zelf vormen daar. Je kan daar een soort ideale bubbel voor jezelf creëren.
Ja.
Dus waarom zou je mensen volgen die jou een rotgevoel geven?
Ja, ik denk dus omdat mensen die hiermee struggelen, ergens misschien denken dat ze dat rotgevoel ja, verdienen.
Ja, of dat ze zichzelf kunnen motiveren. Ik bedoel, ik kan wel redenen waarom bedenken. Maar als je uitgaat van je wil je goed voelen, waarom zou je dan
pijn dat je jezelf ook goed mag voelen.
Maar fascinerend wat je daar ook zegt. Hè? Want dat is volgens mij de bron van, ik voel me rot. Ik werk ontzettend hard om mijn smalle lijf in stand te houden. Ik ga uren naar de sportschool. Ik eet bijna niks. En als je dan een dik iemand ziet die denkt, fuck it, ik ben prachtig.
Ja.
Dan roept dat een soort agressie op. Want dat merken we toch op Twitter en op de commentaren die je krijgt.
Hoe durf je?
Maar volgens mij komt dat daar vandaan. Dat mensen zich dus eigenlijk zo heel erg in dat keurslijf
hebben niet laten. Hoe durf je niet te laten onderdrukken? Ja. Hoe durf je?
Ja. En daarom, want ik verbaasde me wel over hoe stevig die commentaren waren, of hoe vals en hoe agressief soms. En dat ik toen iemand die verklaring gaf, dacht ik van ja, daar zit echt heel veel in volgens mij. Ja.
Maar dat is misschien ook denken, dan een eerste uitnodiging, weet je wel. Mm-hmm. Je mag ook gewoon blij zijn. Het mag, weet je wel. De dingen waar je in vast zit, Meerte zou zeggen, is ook maar gewoon bedacht.
Is ook. Maar wat, als je als luisteraar ons nu hoort praten en denkt, ja, fuck it, ze hebben gelijk, ik wil me ook anders voelen. Wat natuurlijk ontzettend moeilijk te tackelen is, is die relatie met eten. Want die is vaak gestoeld op allemaal emoties en dat draag je al je hele leven met je mee. Nou, begeleid jij mensen rondom intuïtief eten. Ja. Hoe kun je uit die dieetcultuur, wat is nodig om uit die dieetcultuur te breken? En hoe kun je dan vervolgens die stap zetten naar intuïtiever gaan eten?
Ja, nou ja, wat nodig is, is denk ik in eerste instantie wat dan in intuïtief eten, dat is gebaseerd op allerlei principes, je dieetbril afzetten, hadden we het net al even over. Dat is de eerste. Dus breder mogen kijken naar jezelf ook. En denk ik onderkennen wat je altijd hebt geleerd en dat dat niet per se de waarheid is. Hè, gezond versus ongezond, wat jij natuurlijk net zei, Barbara, dat je ook een soort morele waarde of zo op eten plakt. Van dit is lekker, dat is niet lekker. Dit is gezond, dat is niet gezond. Dit is intens slecht voor je. En dat is eigenlijk heel goed. Ook hoe we het noemen, hè? Junkfood of
cheat days.
Ja. Weet je, dat soort dingen die zijn heel leidend in hoe we zijn gaan nadenken over eten. Terwijl ik denk, eten is gewoon eten. Alle eten heeft een functie en alle eten heeft voedingswaarde. Dat iemand zegt van, ik heb zoveel chocolate chip cookies gegeten. Ik denk, mooi, koolhydraten heeft je lijf behoefte aan. Vetten heeft je lijf behoefte aan. Misschien is er een enkele eiwit in te vinden, dat is ook prachtig. En voor de rest is het allemaal prima. Weet je, het is all good. Je hoeft niet te kiezen tussen gezond versus ongezond. Maar als je denkt van, oké, alle eten staat op dezelfde lijn wat dat betreft, dan kan je open gaan staan voor wat je lijf jou daarover wil vertellen. Of wat je intuïtie daarover wil vertellen. En dan neem je altijd nog steeds met je hoofd ook bepaalde beslissingen natuurlijk. Yeah. Maar die restrictie eigenlijk, dat is het eerste om met mensen over te praten.
Dus
van wat ontzeg je jezelf?
Breken uit dat goed en slecht.
Ja.
Of calorieën tellen.
Al die externe. Ja. Wat we zijn gaan doen is externe informatie eigenlijk leidend laten zijn in of wij eten ja of nee. Ja. En wat we eten ja of nee. Dus is het al tijd om te lunchen? Kan het wel zijn dat ik honger heb? Want ik heb net twee uur geleden een appel gegeten. Dan denk ik, dat kan heel goed zijn dat je honger hebt. Maar sowieso ook de weegschaal, calorieën tabellen. Alle dieetgoeroes die gevolgd worden. Voedingslijstjes van een diëtist. Alles is bepalend en alles is extern. En niks is meer intern blijkbaar als het daarover gaat. En juist dat als je daar naartoe gaat, wat we ook zien. Kijk, er is natuurlijk wel iets als een gezonder voedingspatroon of zo. Waar koekjes prima in kunnen, waar ijs goed in. Waar alles waarvan we hebben geleerd dat het ongezond is, absoluut een plek in heeft. En mensen komen daar via intuïtief eten eigenlijk over het algemeen eerder uit dan mensen die heel lijngericht eten. Ja. Die heel erg eten om af te vallen. Dus dat vind ik wel zo'n grappige, ook weer wetenschappelijke bevinding. Dat het dus ook op die manier werkt. Dat mensen die openstaan voor alles wat ze zouden kunnen eten, op een gegeven moment vanzelf zin krijgen in broccoli en in appels en die dingen waarvan we geleerd hebben dat het gezond is.
Ja.
En dus dat is zo'n fascinerend proces. Dat als je daarvoor open staat, dat je die rust dus ook weer meer vindt.
Dus je ziet dan eigenlijk door het los te laten, zie je vaak uiteindelijk een voedzamer eetpatroon ontstaan.
Ja.
Ja.
Ja. En dat hoeft niet leidend te zijn. Nee. Hè? Ik heb ook wel eens een cliënt gehad die zei van, goh, ik kan er toch niet. En je merkt wel dat mensen het vaak toch nog een beetje blijven volhouden. En dan hou ik op een gegeven moment op met
M&M's lekker vinden. Want ja, dan ga ik. En dan hebben ze de dieetcultuur natuurlijk nog niet losgelaten. Dus ja, dat is ook vaak onderwerp van gesprek. Dat iemand zegt van ik heb nog steeds zo'n hang naar M&M's. Dat ik denk, ja, ik eet ze ook elke dag. Want het is gewoon lekker. Ja. En het is onderdeel van. Weet je, en dat blijft onderdeel van.
Want ik zag dat ook in reacties die we kregen. Dat iemand zei van ja, mijn vriend die koopt dan allemaal snoep. En dan zie ik zo'n zak. En dan zegt mijn intuïtie, ja, eet die zak leeg. Maar ja, dat ja, is denk ik niet echt nee, intuïtief eten.
Dan heb je nog steeds een verwachting van wat jij doet als je... iemand zei dat laatst ook tegen mij over pindarotjes. Van ja, maar dan moeten ze op. En dan ja, denk ik, ja, maar dat is je verwachting nog steeds. Dan heb je zoiets. En het is ook een soort van window of opportunity. Van oh, we hebben ze niet zo vaak, dan moet ik ze nu opeten.
Ja.
Dus dat vermindert op het moment dat jij elke dag de rest van je leven zoveel mindgums mag eten als je wil. Want dan pas komt de ruimte om te bedenken, wil ik het ook überhaupt?
Ja.
Dus dat is inderdaad, maar ik snap wel heel goed dat het zo kan voelen. Net als met emotie eten. Emotie kan natuurlijk ook heel intuïtief voelen. Van goh, waar komt die drive nou vandaan om dit te doen? En dan is het goed om te bedenken, denk ik, dat intuïtie is eigenlijk iets kalms. Iets waar ook wel iets rationeels bij komt kijken naast die intuïtie. Waarvan je, waarbij je rust ervaart of zo.
Ja, wat denk ik heel spannend is hierbij, is ook de controle loslaten. Als ik naar mezelf kijk, ik heb heel lang, bijna 20 jaar lang eetbuien gehad. En in het kort was dat, als ik emoties voelde, ging ik eten om mijn emoties niet te voelen. Dus het enige wat ik dan voelde was dat ik me rot voelde over dat ik chocola of chips of roze koeken of 3 boterhammen met pindakaas of weet ik veel gebakjes had gegeten. Meestal een afwisseling van zoet en zout, want dan werd je minder snel misselijk. Dat soort dingen leer je dan. Mm-hmm. Maar ik legde mijn emoties lam met eten. Ja. En toen ik daar uitbrak, werd het ook heel soort van... Ja, het voelde een beetje spannend van wanneer kan ik dan iets eten wat dan ja niet goed is, tussen aanhalingstekens. Dus het duurt ook best wel een tijd voordat je daar dan voorbij komt.
Ja.
Want mensen willen natuurlijk dan bijvoorbeeld jouw boek lezen of deze podcast luisteren en denken dan, hé, nou dan ga ik het nu anders doen. Maar als je 10, 20, 30 jaar een bepaalde relatie hebt gehad met eten, dan kost het ook... aanzienlijke tijd om een andere relatie op te bouwen.
Ja.
En in het geval van emotie eten... dat vraagt misschien ook wel meer dan jezelf gewoon toestaan alle winegums te eten. Ja. Die, weet je wel?
Ja, het is zo'n samenspel van factoren ook weer daarbij. Hè? Dat je niet één ding dan doet. Ik heb dat wel zelf gedaan toen ik in aanraking kwam met met deze methode. Dat ik dacht van, nou, dan ga ik alles in één keer oplossen met eten.
Ja, doe je
maar,
even.
Ja, precies. Dat ik dacht van, van die gele banaansnoepjes en alle Ben & Jerry's die ik kan. En dan gewoon in één keer, bam, dan ga ik er gewoon in één keer doorheen. Nou, dat was niet slecht of zo. Niet wat je hierin doet is slecht en het is allemaal prima.
Maar minder effectief dan je hoopte.
Ja, en want dan is het onderscheid met een eetbui, hè, waar ik ook heel erg bekend mee was, veel moeilijker te maken. Dat je denkt, in hoeverre is dit nou
heb ik nou gewoon een eetbui in het openbaar? Want dat was het ding. Mijn eetbuien waren altijd stiekem. En nu ging ik dan ineens in het openbaar eten. Nou, dat was echt wel even een dingetje.
Ja.
Want daar zat in mijn hoofd ook nog heel veel schaamte op. Want, je bent niet dun en je eet een ijsje.
Wat denk
how
jij?
Dare you?
Ja.
Maar... Er gebeurt zoveel. Het is wel een heel emotioneel proces om dit aan te gaan.
Het is ook een heel lang proces. Ik merk nu nog steeds, nu ik er 7 jaar mee bezig ben, dat ik nog steeds denk van, het wordt nog steeds iets beter. Zo, terwijl ik al wel dacht dat ik er was en dan toch nog. En ik denk ook, als we nog even over emoties, daar heb ik natuurlijk ook wel echt expres een heel hoofdstuk over geschreven in mijn boek. Het is heel belangrijk. Emoties die vallen vaak... Ik werk met acceptance en commitment therapie, ook binnen mijn praktijk. En dan kennen we het verschil tussen waarden en onrust eigenlijk. Mm-hmm. Voor wat doe je vanuit een bepaalde waarde? Wat wil je graag ontwikkelen? Waar wil je heel graag tijd en aandacht aan besteden, ook in je gedrag? Daar kan intuïtief eten natuurlijk heel goed onder vallen. En onrust zit eigenlijk aan de andere kant van wat doe je vanuit die onrust, om die onrust te dempen, om erbij weg te komen, om het te willen controleren eigenlijk. En als mensen dat bij zichzelf leren herkennen, merk ik ook bij cliënten in mijn praktijk, dan wordt het makkelijker om je gedragingen ergens in te delen. Van, dus dit doe ik vanuit onrust. Mensen kunnen dat feilloos bij zichzelf op een gegeven moment leren herkennen. En daar zit emotie eten dan vaak bij.
Heb je daar tips voor als de luisteraar dit hoort en denkt, waarde, onrust, dit klinkt als iets waar ik iets mee kan. Ja. Maar wat zouden ze kunnen doen?
Nou, ik beschrijf dus in het boek, hè, ook met aan de hand van oefeningen. Dus daar zouden mensen natuurlijk naar kunnen kijken. Maar het is vooral stilstaan bij die emoties ook. Van waarom wil ik dit? Zonder daar kritisch over te zijn. Het is prima dat je dat wilt. Het is ook echt prima om emotie te eten. Mm-hmm. Er is helemaal niets mis mee. Je eten is ook vaak gekoppeld aan emotie. Wat jij ook al vertelde over vroeger natuurlijk. Dus het is ook lastig om dat los te laten. Het hoeft ook helemaal niet helemaal. Maar meer van... Misschien onderkennen van hè, op een andere manier met mijn emoties omgaan geeft mij meer mogelijkheden dan alleen maar eten. En door eten tot ik misselijk ben is misschien ook niet het prettigste om te doen.
Ja.
Dus wat ik mensen eigenlijk aanraad is een soort van adding in. Dus stel dat je het heel lastig vindt om eten los te laten. Tuurlijk mag je eten. Want als we daar weer restrictie op gaan leggen, dan wordt het alleen maar erger. Ik mag niet eten, ik moet een stuk gaan wandelen. Of ik moet een vriendin bellen. Of ik moet nu mijn emotie gaan ervaren. Ik denk, joh, doe het allebei tegelijk dan.
Ja, ga dan wandelen neem iets
precies.
mee.
Precies. Ja. Ja, of ga die vriendin bellen. En dat zij zitten balen dat je tegelijkertijd ook chips eet.
Ja, heel irritant.
Maar hè, dus, en zeker om dan ook wel iets andere manieren misschien te leren kennen. Van, oh, zo zou ik het ook kunnen doen. En dit is ook een prettige manier om daarmee om te gaan. En zodat er wat ruimte ook komt in, denk ik, het leren kennen van je emoties. Want daar word je ook gewoon voor jezelf, denk ik, een vollediger persoon van of zo. Om te denken van, hé, waar komt dit vandaan bij mezelf? En wat zijn die processen geweest die ik ben tegengekomen?
Ja.
En hoe kan ik mezelf daarbij omarmen ook? En helemaal accepteren zoals ik ben met al die emoties en met al die onrust erbij.
En ik weet dat jij in je boek drie pijlers deelt rondom intuïtief eten. Ik lees ze even voor.
Ja.
Het is vertrouw op honger- en verzadigingssignalen. Eet waar je zin in hebt. En eten om lichamelijke in plaats van emotionele redenen.
Ja.
Kun je de luisteraar hier kort een beetje in meenemen? Dat ze een beetje een indruk krijgen hoe zo'n proces zou zijn als je hier mee aan de slag gaat.
Nou, het begint dus eigenlijk met die honger en die verzadiging. Of het begint eigenlijk met openstaan voor. Maar daar hebben we het natuurlijk net over gehad. Heel veel mensen kennen hun eigen honger- en verzadigingssignalen niet meer. Vanwege al dat externe wat er op ons wordt afgevuurd. De angst die we hebben voor het lijf. De angst die we hebben voor eten. Mensen zijn vaak bang voor verzadiging. Mensen hebben vaak geleerd van ik moet zo weinig mogelijk eten.
Ja,
over een dag.
Voor mij was het dan goed als ik met honger naar bed ging.
Ja.
Dan had ik echt heel goed gelijnd.
Precies. Ja, dus eerst eens kijken van...
Echt zo erg een kind met honger in bed.
Ja. Ja, en niet eens uitzonderlijk dus. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat op die manier ervaren. En dus eerst... Ja, leren herkennen, hoe voelt honger voor mij eigenlijk? Mensen denken, oh, dat is dan altijd dat gevoel in je maag.
Zo'n buik die
maar het kan heel veel. Je kan al honger hebben op het moment dat je denkt aan eten. En dat vinden mensen natuurlijk super spannend. En dan verzadiging daarbij is echt nog een los ding ook. Hè? Want tot wanneer eet je dan door? Mensen zijn echt bang voor dat vollere gevoel. Of zo van, goh, oké, dus dit is verzadiging. Hè? Daar hebben mensen ook wel vaak wat begeleiding in nodig. Maar dus daar begint het eigenlijk mee. En eten waar je zin in hebt, dat is echt een hele spannende natuurlijk.
Ja,
want,
dit klinkt heel gek.
Dan eet ik de rest van mijn leven alleen nog maar M&M's en taart en chips en snoep. En dat ik dan denk, nou, probeer het eens.
Ga maar doen. Kijken of je dat dan inderdaad
wil. Kijk hoe ver je komt.
Ja.
En want dat is ook zo'n... Ik geef vaak het voorbeeld van zo'n all-inclusive vakantie. Ik weet niet of jullie daar weer...
vorig jaar nog.
Ontzettend resort zijn geweest met
succes,
zo'n
toch?
Buffet. Nee, was geen succes.
Ja, maar niet door... geen succes, maar dat kwam niet door de all-inclusive.
Nee, het was wel... dat was wel prima.
Oké. Okay. Nee, maar dan op een gegeven moment ben je toch ook een beetje klaar met dat hele buffet. Weet je?
Ja,
dat je
weer
de derde
buffet,
dag heb
ja.
je... Oh god, dan heb je echt geen zin in weer zo'n lading aan toetjes of aan... Ofwel, en dan is dat ook prima, maar het is, dat is vaak het gevoel dat mensen toch ook wel herkennen. Dat je dan weer thuis komt en denkt, nou, eerst even een bruine boterham met kaas en iets knapperigs of zo. Iets fris, iets, nou, komkommer of zo, weet je. Maar dat, en dat gebeurt vanzelf. Dat moment dat daar variatie in komt en dat je denkt, oh, dit is dus niet meer het enige wat ik lekker vind. IJs met, ik heb een cliënt gehad die had dan met van die... Twizzles of hoe heette die dingen? Mm-hmm. Die van die ijsachtige dingen met allemaal van die toppings.
Ja.
Ik zei, nou, doe, let's go. En dan zien we wel wanneer het ophoudt. En dat hield veel eerder op dan dat zij zelf had verwacht.
Maar het gaat dus eigenlijk over jezelf leren vertrouwen.
Ja.
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 Nou, mooi. Wat één ding wat ik misschien kan toevoegen, gewoon uit eigen ervaring en wat jij nu zegt, is dat wat mij heel erg heeft geholpen als een soort van bruggetje hierin. Er zat best wel een disconnect bij mij. Maar Ik ben op een gegeven moment iets gaan verdiepen in zeg maar, de functie van bepaalde voedingsmiddelen. En dit is niet voor iedereen de weg. En als je daar zeg maar, obsessief mee bezig zou gaan, of dat je, hoe zeg je dat, je volgende houvast wordt, moet je het vooral niet doen. Maar bij mij hielp het heel erg door de soort van grofweg te gaan begrijpen wat eiwitten doen, of wat koolhydraten doen, of wat vetten doen. Omdat het mij hielp mijn eigen hongergevoel te herkennen. Van, oh, ik voel nu dit. Maar ik voel nu dat ik eigenlijk dit nodig heb. Of ik voel nu eigenlijk dat mijn lijf gewoon behoefte heeft aan, weet je, wat brandstof. Of wat, nou ja, net wat het dan was. Maar door dus meer te gaan begrijpen over voeding, ging ik mijn eigen lichaamssignalen ook beter begrijpen. Ja. En dat ook het juist dooreten totdat ik verzadigd ben. En niet stoppen op 80%. Gewoon tot ik denk, nou, ik heb echt zo lekker gegeten. Dat ik daarna ook juist veel langer verzadigd was. Dus dat het ook veel minder een ding was. Gewoon eten tot je klaar bent. Ja. Nou, prima. En door met de dag.
En eigenlijk is dat hartstikke intuïtief. En met je hoofd speelt daar ook een rol in. En het is wat ik echt heel belangrijk vind en wat je zegt is, eten kan zijn omdat het leuk is, omdat het lekker is, maar ook omdat het die functie heeft. Ja. Je lijf voeden, in plaats van er maar zo weinig mogelijk in te stoppen, is gewoon echt heel erg belangrijk. Ja. En al die drie macronutriënten die je vertelt, die zijn allemaal heel erg essentieel voor je lijf om te kunnen functioneren. Dus het is heel goed om daar je bewuster van te zijn, denk ik. En wat je zelf ook al zegt, van om er niet in door te slaan. Hè, van, oh, dan mag het alleen maar dat. En dan mogen bijvoorbeeld niet meer bepaalde E-nummers of bepaalde, dat
ik ook denk, of ik moet zoveel eiwitten en zoveel.
Precies, dat gaan tellen, want dan wordt het wel weer een extern ding natuurlijk. Maar hoe jij het omschrijft, klinkt gewoon hartstikke intuïtief. En van doen wat je lijf nodig heeft en wat je lijf aangeeft. En als je het dan ook nog eens een keer heel lekker vindt, dan heb je eigenlijk,
is dat mooi meegenomen.
Ja.
En de derde pijler, daar hebben we natuurlijk al wel over gehad. Over eten om lichamelijk in plaats van emotionele
en dat
redenen.
In plaats van is natuurlijk hartstikke beperkend. Dus dat, dit zijn eigenlijk de officiële pijlers, ook zoals ze in het Amerikaanse boek over intuïtief eten worden beschreven, maar waar ze zelf ook al een beetje afstand van nemen. Dan denk ik ook, eten vanwege emotionele redenen mag natuurlijk best. Maar het is fijn om je emoties te leren kennen.
Ja.
En dat niet misschien alleen maar, in elk geval niet te dempen met eten. Dat is belangrijk, denk ik, om gewoon te leren openstaan voor die emoties.
Ja, want ik vier ook nog steeds dingen met taart, hoor.
Totaal. Ja, heerlijk toch?
Ja. Nou, ik vind het een hele fijne wat jij net zei over dat adding in. Weet je, ik denk dat zoveel mensen gericht zijn op wat ze allemaal niet mogen en op die restrictie, dat je halve leven ook doorgaat met honger en beperking.
Ja.
Terwijl als je je eerst eens gaat meer gaat toeleggen op, of hoe zeg je dat, meer de nadruk gaat leggen op eten wanneer je tot je verzadigd bent, of eten waar je zin in hebt, of kijken wat je dan bijvoorbeeld eet. En veel meer de nadruk legt op wat je wel eet, dat dan er ook automatisch een andere balans ontstaat met die dingen die je van jezelf allemaal niet mag eten.
Mm-hmm.
Omdat je ook niet de hele tijd met honger en mag niet en weet je, niet zo obsessief bezig hoeft te zijn met eten. Omdat je lijf zelf al gewoon verzadigd is.
Mm-hmm.
En dan daarnaast kan je nog steeds gewoon met je emoties aan de slag of weet ik veel, weet je, eet wat je wil. Maar ik denk dat dat al helpt door die afslag misschien als eerste te onderzoeken en dan daarna de rest.
Dat is ook de relatie met het lijf inderdaad. En mensen hebben zo'n ingewikkelde relatie met hun lijf ontwikkeld als ze altijd hebben geleerd van, nou, mijn lijf is in elk geval niet iets om te vertrouwen. Ik kan mijn eigen eetlust niet vertrouwen. Ik eet altijd te veel. Dat was ook een vraag die iemand stelde volgens mij. Van, dan denk ik dat ik intuïtief eet, maar ik eet altijd te veel. Maar ik denk misschien, heb je ook gewoon een grotere eetlust dan andere mensen? Ja. Mag dat?
Of misschien wisselt het gewoon per dag.
Dat kan ook. Al die 2000 calorieën die wij als vrouwen, dat ik echt denk, hoezo is dat ook zo'n ding geworden dat alle vrouwen van een bepaalde leeftijd,
alle vrouwen, 2000 calorieën.
2000
maximaal.
En dat moet je tellen, want anders zit je er misschien wel boven. Wie heeft dat bedacht? Alsof je elke dag dezelfde inspanningen levert. Alsof je elke dag precies hetzelfde aantal als alle andere vrouwen in Nederland. Eigenlijk is dat natuurlijk een idioot concept, als je erover nadenkt.
Maar al die normen zijn gewoon echt, het is bizar hoe we ons er naar verhouden.
Ja.
En hoe geïnternaliseerd dit is, want ik hou me hier niet meer mee bezig. Maar ik weet alles nog.
Ja.
ik weet van Weight Watchers nog of wat, hoeveel punten heeft. Ik heb soms zelfs nog, als ik iets eet, denk ik, oh ja, ja, dit is 8 punten.
Ik kan het ook nog uitrekenen, denk
terwijl,
ik.
Terwijl, ik ben ja, er ik echt ook. Niet mee bezig. Nee. Maar ik weet het nog steeds. Ja, ik zie nog steeds dat fucking boekje.
Ja.
Met dat opzoeken. En...
Ik ben nog steeds een wandelende calorieëntabel. Als ik ja. het zal aanzetten, ik probeer het heel erg niet. Maar af en toe inderdaad komt opeens... ik was een biertje aan het drinken gisteren. Ik heb het aantal nog in mijn hoofd. Ik denk, god. En je doet er niks meer mee. En ik denk dat dat het belangrijkste is.
Ja.
Die gedachten blijven heus opkomen. Dat is onderdeel van je hele leergeschiedenis. En van al die onrust die daarbij kan komen kijken. En er iets mee doen is een tweede. Dat ik nu denk van, oké, whatever. Ik vind een lekker biertje.
Ik denk bij zulke dingen... Stel ik vaak een vraag aan mezelf. Of zo'n ik heb weer een beeld natuurlijk, jongens. Ik kan geen uitzending voorbij gaan zonder een beeld. Maar denk ik, we worden allemaal geboren met een bepaalde soort van levensenergie. Zo zie ik het. Weet je, een bepaalde hoeveelheid levensenergie. Is dit waar je zo'n groot gedeelte van je energie elke dag... Weet je, bezig wil zijn met wat je eet, hoe je eet, wanneer je eet, met wie je eet, wat je allemaal niet eet. En de afwijzing van jezelf, de afwijzing van je lichaam, de afwijzing van gewoon zijn wie je bent, weet je wel. Los van al de emoties die daaraan vasthangen, maar ook de energie die je in je leven daarmee, ja. zeg maar het gedeelte van je harde schijf, zeg maar wat je daaraan besteedt. Is dat wat je wilt doen met je leven?
Nee. Dat is precies wat jij nu zegt, is precies wat bij mij gebeurde, waar ik ook in mijn boek over heb geschreven. Van, weet je, ik stond ermee op, ging ermee naar bed. Ik wilde dat gewoon niet meer.
Nee.
Nou, los van zeg maar het proces met jezelf. We begonnen de uitzending natuurlijk met ook de dingen die we allemaal mee hebben gekregen over wat gezond is, wat hoort, bladibla. Hoe kun je dealen met hoe je omgeving bijvoorbeeld opmerkingen maakt of collega's opmerkingen maken of iemand op je werk ineens begint te vertellen over het nieuwe dieet, wat hij aan het doen is. Hoe wapen je een beetje jezelf, stel dat je dit proces ingaat of hierin zit, hoe wapen je jezelf tegen die dieetcultuur die blijft? Weet je, jij kan eruit stappen, ja. Maar hoe...
Het is een van de lastigste dingen die er zijn natuurlijk. Het is echt een heel eenzaam proces als de rest van jouw wereld, inclusief partners, moeders, buurvrouwen, iedereen die je tegenkomt, daar nog op die manier mee bezig is. Dus dat is wel iets wat ik ook heel veel bespreek met mijn cliënten, waarbij ik dan natuurlijk een steunende factor kan zijn. Maar het is erg beperkt als ik de enige ben natuurlijk met wie ze dat soort gesprekken kunnen voeren. Dus ik raad mensen dus altijd aan om inderdaad ook die variatie in je feed van zie, kijk naar andere mensen die dit ook doen. Raak bekend met andere mensen. Ik raad mensen ook altijd dikke vinger aan.
Ja.
De steungroepen die zij organiseren in Nederland. De stichting die het leven van dikke mensen in Nederland beter wil maken. Ze hebben een Facebookgroep.
Supergoed dat ze doen.
Zoek community, zeg ik altijd tegen mensen. Van probeer het bespreekbaar te maken. Ga geen discussies aan als jij dat niet wil. Ook sommige mensen die hebben dan de indruk van, nou, dan moet ik nu ook, zodra het over een dieet gaat, moet ik daar tegen ingaan. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke lastig en een kwetsbaar onderwerp. En je hoeft daar helemaal niet jezelf toe te dwingen. Als je het wil doen, fijn, doe het. Maar ook ben je bewust van je kwetsbaarheid. Want jij zei al van, hoe kunnen mensen zich pantseren? Nou, door natuurlijk sterk in hun overtuiging te staan, maar ook... Wees je bewust van de negatieve kanten van dat panzer. Want mensen raken hun kwetsbaarheid natuurlijk ook wel. Of hun eigenheid en hun zachtheid. Dus dat is wel ook altijd iets wat ik belangrijk vind om daar ook die balans in te bewaren. Jij hoeft niet nu degene te zijn die de hele wereld gaat educaten op het gebied van
ja, ik vind ook dat je gewoon uit zo'n gesprek kan stappen.
Zeker.
Of ook kan zeggen van, nou, ik vind dit geen fijn onderwerp. Ik ga even een rondje wandelen of zo.
Is ook prima. Doe iets om jezelf daar tegen te beschermen. Doe iets om andere mensen iets te leren als je dat wil. Maar blijf bij jezelf en bij wat goed voelt voor jou in alles wat je daarin doet. En want wij moeten onszelf daar soms tegen beschermen, omdat dieetcultuur zo allesomvattend is, dat er zoveel negatieve opmerkingen worden gemaakt. Ik ben mijn carrière begonnen meer als psycholoog met behandeling van angsten. Mm-hmm. En het fijne daaraan was, is dat die angsten irreëel zijn als iemand daarvoor in behandeling komt. Hè. Dus een mens met een angst voor spinnen, die spin gaat jou niet doodmaken. Dat weten we allebei zeker. Dat weet diegene eigenlijk ook wel. Alleen die angst is heel groot geworden. Dus daar kan ik iemand van afhelpen. En dat zeg ik ook altijd tegen mensen in mijn praktijk.
ik kan jou niet afhelpen van het reële stuk dat hierbij hoort. Er zijn mensen die van alles vinden,
ja,
van dikke mensen. En daar ga je mee geconfronteerd worden. En dat is elke keer weer hartstikke kut als dat gebeurt. En daar, we willen de maatschappij veranderen. Daarom ben ik zelf bij Dikke Vinger gegaan op een gegeven moment. Omdat ik denk van ja, ik wil daar iets aan doen, ook maatschappelijk gezien. En door natuurlijk dit soort gesprekken te voeren en door naar het Nadia te gaan en zo.
Ja.
Maar zolang dat nog niet zo is, kan die wereld heel erg kwetsend zijn. En is dat iets waar je community bij kunt gebruiken, waar je medestanders voor nodig hebt. En ook je eigen zachtheid in mag beschermen, denk ik.
Ja. En wat ik ook nog wel wil zeggen, wij hebben natuurlijk heel erg, ik in elk geval, het uitgangspunt van dik zijn en diëten. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dunne mensen die ook leven met die dieetcultuur. Mm-hmm. En net zo calorieën aan het tellen zijn en hier net zo mee struggelen. Dus die wil ik ook nog wel even een shout-out geven.
Zeker.
Ook al is die ervaring weer heel anders.
Maar de mentaliteit kan inderdaad universeel.
De mentaliteit is waar iedereen mee kan worstelen. Ja. En intuïtief eten is niet alleen voor dikke mensen die het graag anders willen.
Ja, absoluut. Dieetcultuur heeft ons allemaal geraakt. We zijn er allemaal in opgegroeid, ongeacht je lijf en hoe het eruit ziet. En dat keurslijf is denk ik iets wat voor vrouwen, maar ook voor mannen. Hè, ook een shout-out naar de mannen dan misschien. die kunnen daar ook heel erg door geraakt worden. En denk ik, het is zo'n restrictief patroon of zo, waar iedereen last van heeft.
Ja, heftig. Ja. Nou ja, goed, we hebben een topje van de ijsberg, denk ik, geraakt met dit gesprek. Maar voor nu gaan we hem afronden. En we gaan door naar het volgende. We hebben deze aflevering weer een samenwerking en wel met Snugs. Jullie hebben hem al voorbij horen komen. Ik werk zelf al een tijdje met ze. Ik ben super enthousiast erover. Ik heb ze vandaag ook aan, want ongesteld. En ik gebruik dit menstruatieondergoed dus al een tijdje. En Meerte en Bar zijn ook aan het testen. Wat ik heel erg fijn vind is dat het heel erg dun is. Dat zou je misschien niet verwachten als vervanging voor maandverband en of tampons. Maar het is het allerdunste menstruatieondergoed wat er is. En geen geurtjes. De Hugger is mijn favoriete broekje. Bar heeft volgens mij een andere favoriet. Ze hebben heel veel verschillende maten en modellen en ook wel kleuren, afhankelijk van de maat die je hebt. Ik draag zelf de 4XL en Bar volgens mij de 3XL.
Ja.
En wat ik vind het zelf ook heel erg fijn in de nacht, want voordat ik dit ging gebruiken werd ik altijd wakker met zo'n heel charmant, zo'n maandverband wat dan 3 keer om mijn onderbroek was gedraaid. Echt enorm awesome wakker worden. Maar dat is nu verleden tijd, dus daar ben ik heel erg blij mee. Hoe is jouw ervaring, Bar?
Ja, nou voor mij was het de eerste keer. Dus ik kan wel echt uit, hoe zeg je dat? De eerste ervaring spreken en misschien een aantal van de, had ik wel dezelfde vragen die veel andere mensen ook hadden of hebben. Maar ja, het is me echt heel goed bevallen. Ik was best wel onder de indruk. Ik was een beetje sceptisch van tevoren, want ik dacht, ja, dat kan toch nooit zo.
Zal wel weer Mayra, die zit gewoon een beetje naar de portemonnee te lullen.
Ja, die denkt, leuk. Maar ja, het absorbeert echt als een malle. Echt,
ja.
Ja, echt. Ik was echt wel best wel onder de indruk van het absorptievermogen, laat ik het zo zeggen. Dat had ik niet verwacht. Zeker echt heel safe voelde ik me ermee. Dat had ik eigenlijk niet verwacht.
Ik had de eerste keer echt een soort error van dit gaat niet goed.
Ik ging naar buiten en ik dacht echt, moet ik nu van alles reserven? Maar dus dat, daar was ik echt heel erg van onder de indruk. En ik vind het echt voor de nacht een totale uitkomst. Want ik had ik denk eigenlijk dat iedere vrouw het herkent. Gewoon slapen
met een baarmoeder.
Is gewoon echt irritant. En die dat night model is echt heel fijn.
Ja, die
en comfortabel.
Vind jij heel fijn. Ja.
Ja, en ik vind voor overdag vind ik de high waist Lycocell. Die vind ik echt heel fijn, want die is echt super dun.
Oh.
En heel zacht. Ik heb allemaal issues met mijn huid.
Gevoelig meisje.
Heel gevoelig, typeje. Maar deze is en lekker hoog en heel zacht. Mm. Dus die is echt by far favoriet.
Nou, en we hebben deze keer niet 15% korting, maar 20%. Dus als je het wil uitproberen of wat nieuwe broekjes nodig hebt, is dit wel echt het moment. De korting geldt ook op de value packs. Dus dan heb je dubbel korting. De code staat ook in de show notes, maar dat is WEET20. En deze is geldig tot en met 4 juni 2023. En de link staat in de show notes. Dus we zullen hem ook nog even op Insta delen. En om je even een reminder te geven. Maar ja, als je dit wilt checken, Bar wil nog wat zeggen.
Ja, nou, ik weet eigenlijk niet of we dat vorige keer hebben genoemd. Maar toen ik zelf nog even op de site ging kijken, omdat ik dacht misschien dat ik er nog even een high waist bij ga halen. Zag ik ook dat ze modellen hadden voor tieners. Die er gewoon echt heel zoet uitzien. Echt gewoon leuke kleurtjes. En toen dacht ik, volgens mij is het ook wel echt heel chill.
Ja, ik heb ook een paar moeders in mijn DM gehad die het voor hun dochters hebben gekocht.
Voor op school? Dat ziet
echt,
er echt...
Het is veel fijner om zo'n broekje mee te nemen dan zo'n tas met tampons en maandverband.
Ja, dus ik vond dat ook... Ik wist niet dat dat er was. Dus dat, ik heb die ook wel opgeslagen voor ooit. Dat ik dacht, hé, dat
handig.
Is...
Ja, goede aanvulling, Bar. Nou, dus zeker check de show notes voor de code en de link. En sluit in onze DM als je vragen hebt. Oké. Nou Femke, we hebben ook nog een volgersvraag. Die kregen we meerdere keren binnen. En Bar en ik zijn er zelf ook wel heel erg benieuwd naar. Hoe kun je je kind nou begeleiden met intuïtief eten?
Ja, het is echt belangrijk, denk ik, om te onderkennen dat je zelf in dieetcultuur bent opgegroeid. En dat je bepaalde angsten hebt als het gaat over het voedingspatroon van je kind. We zijn daar heel erg door beïnvloed. We hebben daar het consultatiebureau speelt daar natuurlijk ook weer een belangrijke rol in het voedingscentrum. Allemaal dat soort instanties. Dus ik denk van kijk naar je kind. Laat je kind zelf bepalen hoeveel het wil eten in elk geval. En je kan nooit bepalen wat het hongergevoel van je kind is. En als je jong begint met restrictie, dan zie je
dat
er...
Ik weet wel dat ik altijd bijvoorbeeld mijn bord leeg moest eten.
Mm-hmm. Ja. Ik ook.
En dat is dan weer de andere kant inderdaad. Ja. De kinderen zijn dan niet bezig met zo weinig mogelijk eten. Dat is als je heel lang hebt rondgedraaid in dieetcultuur. Kinderen die geven aan wanneer ze genoeg hebben.
Ja.
En biedt ze een variatie aan van voedingsmiddelen waaruit ze zelf kunnen kiezen. Er is een mooi model in Amerika, Division of Responsibility heet dat. Mm-hmm. Dus je hebt natuurlijk wel een gedeelde verantwoordelijkheid zoals het gaat over voedingspatronen in kinderen. Jij bepaalt bijvoorbeeld wanneer een goed moment is om te eten. Want anders, bedoel, het is natuurlijk voordat je naar school gaat, is handig. Iets lunchen ergens een keer, als het praktisch handig is, is het natuurlijk echt wel aan te raden. Want anders dan wordt het natuurlijk één grote chaos en wil iedereen op een ander moment. Kijk, het is ook allemaal praktisch. Maar het biedt dan random... voedingsmiddelen aan. En begin bijvoorbeeld met het toetje ook. Mensen die houden die vaak toetje als een soort van beloning als er voldoende groente is gegeten. Nou, dat is natuurlijk de beste manier om restrictie te creëren eigenlijk. Of
ik was
idee
echt,
van
als je groente ziet, groente krijg je geen toetje. Ik ben er heel erg bewust mee bezig met mijn dochter, dat ik echt heel neutraal praat over eten. Dat ze mij niet op een weegschaal zal zien staan ook bijvoorbeeld. Ik zag mijn moeder zag ik zich vroeger heel vaak wegen. En dan wilde ik ook. En dat werd dus al heel snel dat gewicht dus ook iets betekende. Ik wil dat gewoon echt niet doorgeven. En ik ben dus niet zo van als ze de groente niet heeft opgegeten, dan mag ze geen toetje. Ze mag altijd een toetje. Maar ik probeer haar wel uit te leggen van, weet je, voeding geeft je een bepaalde energie. Als je alleen maar snoepjes eet, dan heb je steeds korte energie. En dan wil je de hele tijd meer, in plaats van als je nu even je boterham eet, dan heb je een ander soort energie en dan kun je straks lekker dat snoepje en dan heb je het gewoon allebei.
Mm.
En dat zij is daar, zij reageert daar wel goed op. Mm-hmm. Dus ik probeer niet in goed en slecht en je mag geen snoep en je mag geen koekjes. Maar probeer wel variatie aan te bieden. Mm-hmm. En wij maken vaak een lekker bordje, heet dat. En daar ligt dan gewoon van alles op. Dus nootjes en een snoepje en iets van groente en iets van fruit. En dat gaat gewoon dan helemaal op en prima. En op die manier probeer ik dat gewoon mee te geven.
Geen verboden voedingsmiddelen is inderdaad een hele belangrijke. Van leer kinderen dat er variatie is. En wat die verschillende dingen doen met hun lijf. Inderdaad, hoe langer dat je langer verzadigd bent. Van een paar boterhammen. En we hebben natuurlijk altijd over veel vezels, vitamine, mineralen. En dat is ook gewoon belangrijk.
Ik weet dat Bar ook een keer in de podcast deelde over haar dochter. Dat ze toen met Sint Maarten of zo.
Oh ja.
En dat ze had gezegd, ik wil alleen maar snoep eten. En dat Bar had gezegd, is goed. Nou, dat ze toen kostmisselijk was.
Oh ja.
En dat ze toen dacht, oh ja, ja, dit is hem niet. Ja. Maar ik denk wel dat dat een supergoeie manier is. Van ga maar ontdekken.
Ja, is ook iets
en belangrijk ook dat ze aan het eind van de avond bijna moest huilen. En zei, mama, waarom zei je geen stop?
Ja.
En toen zei ik, nou, dat is precies nu het punt, kind. Je voelt nu zelf
je het zelf kan doen.
Ja, lijf zegt, hè, die ervaring heeft ze misschien wel nodig om later te denken van... mijn zoontje zei dat laatst ook bij zo'n All You Can Eat. Die heeft daar, hè, daar willen de kinderen natuurlijk heel vaak naartoe. En dan denk ik, af en toe vind ik dat oké. En dan gaan we... En dat ik dan ook niet restrictie. Eerst ijsjes, prima. Gaan we eerst een toetje eten. En dat hij daar een paar keer echt misselijk vandaan is gekomen. Maar dat hij die ervaring nu nodig heeft om te weten van... Hey, hoe werkt mijn lijf? Wat vind ik lekker, maar ook wanneer is het genoeg? En juist bij zo'n omgeving, waarin het natuurlijk één grote verleidelijke omgeving is, denk ik, ga maar een beetje uitzoeken.
En het liefste wat we denk ik willen is, als je kinderen hebt, om ze mee te geven wat je zelf niet de hard way hebt moeten leren, weet je wel? Dat je niet die struggle aan ze meegeeft met eten. Dat is natuurlijk een van de mooiste dingen die je voor ze kan doen, denk ik.
Ja, en je lichaamswaardering inderdaad. Nooit op een weegschaal waar de kinderen bij... of überhaupt gooi die weegschaal de deur uit.
Ja.
Maar ook niet jezelf helemaal... heb ik een dikke kont in deze broek? Ja. Of weet je, al die dingen die zorgen ervoor dat zo'n lijf zo belangrijk wordt. Hoe zo'n lijf eruit ziet voor die kinderen. Ja. En ze pikken dat op. Dat horen we natuurlijk bij ons alle drie... We hebben dat allemaal meegekregen vanuit onze eigen jeugd.
Ja.
En dus als we ze dat kunnen besparen, dan is dat winst.
Zeker. Nou, dat brengt me bij het volgende. Deze podcast heet natuurlijk Wat ik vandaag weet. Maar er zijn altijd dingen die we eerder hadden willen weten. En die zijn helemaal afgestemd op het onderwerp van vandaag. We kregen anoniem binnen. De weegschaal wegdoen was voor mij het wegdoen van een enorme trigger. Aanrader dus. Ja, nou helemaal mee eens.
Ja.
En Barbara wilde ook eentje delen.
Ja, nou eigenlijk een hele praktische die aanhaakt op waar we het net over hadden. Maar je bord hoeft niet leeg. Ik denk dat we zoveel zijn opgegroeid met dat je bord leeg moet eten. Of dat het anders ook verspilling is. Mm. En ik zou zeggen, weet je, verleg dat naar als jij heel vaak eten laat staan. Ga dan eens kijken hoe je dat aan de voorkant misschien anders kan doen. Als dat een heel belangrijk thema voor je is. Maar... zoals wij thuis, tussen mijn dochter en ik, en de vraag die gesteld wordt is, weet je, heeft je buik genoeg?
Mm-hmm.
Ja.
En zegt ze, mama, ik ben klaar met eten. En ze heeft ze drie happen gegeten. Zeg ik, heeft je buik genoeg? Ja, mama, ik heb echt genoeg. Oké, nou prima.
Ja.
Dat is de vraag bij ons. En wat ook, denk ik... daaraan haakt, die wil ik er toch nog eventjes in gooien.
Heel snel.
Omdat we het net over die kinderen hadden. Nee, maar dat bijvoorbeeld zoetigheid en zo, niks hoeft bij ons op. Dus ook als wij bij een of andere ijssalon een ijsje gaan halen, dan weet ik al dat ik vroeger zou horen van, ja, dat ijsje, dat eet je wel op, want ja, dat hebben we net gekocht. Mm-hmm. Nou, bij ons thuis is het dus zo dat als zij vier happen eet en denkt, ik hoef niet meer, dan mag ze dus gewoon dat ijsje weggooien.
Ja.
Van mij, omdat ik denk,
ja,
dan was dat dus even de smaak of de beleving die jij wilde. En is het nu genoeg? Oké, goed. Mag ook op elk moment van de dag gegeten worden, weet je? Dat eigenlijk die conventies.
Ja.
Laat het los.
Ja. Laat het los. Nou, dat is eigenlijk de boodschap van de hele aflevering.
Ja.
Laat het los.
Dat hadden we in één zin kunnen doen.
Maar echt. Nou, we zijn alweer aan het eind van de aflevering gekomen. Dank jullie wel voor alle volgers die in onze DM zijn gesluit. Met al hun belevingen hierover. Blijf ons volgen op je favoriete podcast streaming app. Deel sterren uit. Laat een review achter op Spotify. En het belangrijkste wat je voor ons kan doen is de afleveringen delen. Met iemand waarvan je denkt die heeft er ook wat aan. Heel erg veel dank naar Femke dat ze hier vandaag wilde aanschuiven. We zetten een linkje naar haar boek in de show notes. En naar haar Instagram. Dankjewel Bar dat jij er ook weer was. Ook een shout-out naar mijn broertje Ramon de Wilde die de muziek heeft gemaakt. Blijf ons volgen, steunen, sluit in de DM, deel je lifehacks en je vragen. En we zijn er volgende week donderdag weer.
Bye. Tot dan!